Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de IVA-podcast hier vanaf IVA Business School.
Op zolder?
Ja, op zolder. Hier van Sterrenbos. Kijk eens aan. Jasper, heb je nog iets meegemaakt deze week?
Ik heb nog zeker iets meegemaakt. Ja, klopt. We hebben diploma's uitgereikt aan professionals van Renault Trucks.
Kijk eens, IVA Pro.
IVA Pro. En die hebben alle drie de modules doorlopen. En zijn ook allemaal geslaagd. En ja, ze moeten eerst twee keer een examen doen. Daarna zelfs een eindwerk inleveren, zoals we dat hier op het HBO ook doen. En vervolgens zijn ze ook allemaal geslaagd. 18 deelnemers.
Nou, kijk eens aan. Ik zag een hele mooie foto hier voor Sterrenbos. Dus dat zag er goed uit.
Ja, Sterrenbos moeten misschien voor sommige luisteraars even uitleggen.
Ja, dat is misschien wel het allermooiste gebouw hier van de IVA campus. Hè?
Misschien wel van Driebergen.
Ja, voor sommigen nog bekend als het internaat van de IVA.
Ja.
Maar dan tegenwoordig met kantoren erin, bespreekruimtes en studentenruimtes. En ga zo maar door.
Ik had die laatst een overleg en toen zat er inderdaad een kwam er een oud student. Maar die was wel een paar jaar ouder dan onze gast. Maar die gaan we zo meteen voorstellen. En die heeft hier ook op deze kamer ook echt geslapen. Dus die zegt, hey, op deze plek waar onze ijskast staat, nou links van mij waar ik nu zit. En zegt, hier heb ik geslapen. Dus ja, vroeger was dit dus inderdaad een slaapgedeelte waar studenten sliepen. Ja.
Kijk aan.
Hey, maar wij zijn hier niet voor niks.
Zeker, want we hebben een hele mooie gast.
Ook een oud student, maar hij is nog niet zo oud.
Hij is nog niet zo oud. Hij werkt wel bij een heel mooi bedrijf. Hij heeft ook best wel een heel stuk carrière al opgebouwd. En als je zeker kijkt waar die nu is. Rutger Bos, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, je bent de founder van Revolt. En dat is niet zomaar een bedrijf. Bedrijven in laadpalen en jullie doen nog veel en veel meer. En jij bent de bedenker, de oprichter van. Nou, daar zijn wij natuurlijk razend benieuwd naar hoe je zover bent gekomen. En ja, jouw hele verhaal daarbij.
Ja, ontzettend leuk om het hier te mogen vertellen. Overigens niet alle credits voor mij, want ik ben het samen met mijn compagnon Jeroen gestart. Hij is met name het creatieve brein achter het bedrijf. Maar ideeën moeten ook in de praktijk gebracht worden. En daar ligt wat meer mijn expertise. Maar daar zullen we zo vast nog wat langer bij stilstaan.
Nou, zoals beginnen bij je studententijd hier zo. Wanneer ben je afgestudeerd?
Ik ben in 2012 hier afgestudeerd. Toen was dit inderdaad ook nog internaat. Ik heb hier overigens niet geslapen. Niet bij deze de koelkast in ieder geval. Nee. 2008 begonnen. En 2012 dus afgestudeerd. Ja.
2012 klaar?
Ja.
Dus je hebt er 3,5 jaar over gedaan?
Ja, ik heb de reguliere tijd volgemaakt, zullen we maar zeggen. Waarbij eigenlijk het laatste half jaar natuurlijk al was je al aan het afstuderen, veel aan het werk. Dus kwam ik veel minder in Driebergen, maar daar is een beetje mijn carrière gestart.
En waar was dat? Waar studeerde je vooraf? Ja, of wat had je gedaan?
Ik heb tijdens mijn IVA-tijd altijd bij een Volvo dealer gewerkt. Daar werkte ik op zaterdag en toen er wat meer ruimte ontstond in het derde jaar ben ik daar 2 dagen in de week gaan werken. Mijn afstudeerstage was destijds bij Furnace. Dat was ook een Volvo dealer, niet de dealer waar ik toen werkte, maar daar ben ik gaan afstuderen. Met name gericht op aftersaleskanaal commercialiseren. Toen ik daar klaar mee was, toen was eigenlijk de grote vraag. En nu, waar gaat je carrière een vervolg krijgen? Dus ik heel mooie tijd aan Volvo overgehouden, heel veel geleerd. En daarna mijn overstap gemaakt naar Bonn. Waar ik vervolgens verder in de automotive wereld carrière ben gaan voortzetten.
Pon voor de luisteraars die dat niet weten. En Furnace, nou Furnace is destijds de Volvo dealer. En Pon, Volkswagen importeur.
Ja,
onder andere, Skoda, Seat, ga ze maar door.
Ja, en toen ik er ging werken was voor mij ook Pon Automotive. Maar nu ken ik het inmiddels wat beter. En ze hebben zich wel echt heel breed als speler in de mobiliteit weten te ontplooien. Grootste fietsproducent ter wereld, om maar een voorbeeld te geven. Dus echt wel heel veel meer dan auto's. En inmiddels ook achter een laadpalenclub Revolt geschaard. Dus dat is wel heel leuk.
En hoe kwam je daar terecht bij Pon?
Nou, dat is nog wel een grappig verhaal. Ik ben, toen ik dus klaar was hier aan de IVA, ben ik ook gaan nadenken van, hoe gaat mijn carrière eruit zien? Toen had ik wel in de gaten van, ja, als ik nu bij een dealer verder wil, een relatief kleine dealer, dan wordt het heel lang geduld hebben totdat er een keer een plekje vrijkomt op een rol die mij aanspreekt. Dus dit is niet een hele handige stap. En toen dacht ik van, ja, binnen Automotive is Pon wel een beetje de Holy Grail. Tenminste, dat is hoe ik er toen naar keek. Laat ik die overstap maken. En toen heb ik gesolliciteerd op een functie bij PON. En toen werd ik afgewezen. Toen kreeg ik een standaard mail van, joh, helaas, je bent het niet geworden. Toen dacht ik, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En toen ben ik gaan bellen. En toen kreeg ik de recruiter aan de telefoon. En die zei, nee, ja, sorry, helaas, we moeten afwijzen. En ik zei, dat klopt niet. Wat jullie schrijven klopt gewoon niet. Ik voldoe wel. Ik was echt, ik had me helemaal vastgebeten. Toen zei hij, nee, we zitten inmiddels al zover in het proces. We kunnen eigenlijk gewoon niet meer met je verder. Want ja, we hebben al een geschikte kandidaat. Ik zei, oké, nou goed, dat maakt het verhaal wat anders. Dat is overigens niet wat je mij verteld hebt. En toen zei hij, maar er komt over een maand komt er een andere rol vrij. Die zou wel eens kunnen passen. Ik zei, nou, laten we gelijk koffie drinken. Want dan kunnen we dat alvast, regelen.
Doorpakken.
Zo. Doorpakken heet dat. En ik bleef maar doorgaan tot hij op een gegeven moment zei, Rutger, ik heb je gehoord. Ik kan helaas nu niks meer doen, maar het komt goed. Houd het in de gaten en dan jouw plekje komt eraan. En toen belde hij me de volgende dag, Toen zei hij, ja, ik ben toch intern gaan lobbyen. En ik vond je toch wel heel sterk. Wil je morgen op gesprek komen?
Hey, hoe oud was jij toen?
22. Huh. Ja. Dus eigenlijk van een afwijzing doorbijten naar uiteindelijk een job. En dat is in een week is dat gegaan. Dinsdag gesprek, woensdag teruggebeld, donderdag tweede gesprek, derde op vrijdag voorstel. En toen was het rond. En toen begon ik bij PON. En toen ben ik bij de afdeling Fleet Sales begonnen. Dus waar eigenlijk alle grootzakelijke klanten beheerd worden. Met name gefocust op overheidscontracten. Dus mijn verantwoordelijkheid zat hem op Midden- en Zuid-Nederland voor politie- en brandweervoertuigen. Dus die leverden wij binnen een turnkey contract. Dus volledig opgebouwd met alle toeters en bellen die erop moeten zitten. Dus ik had contact met de wagenparkbeheerders van die overheidsbedrijven.
En toen was het dus echt begonnen?
Toen was het echt begonnen, ja. En dan kom je een enorm bedrijf binnen. En dan denk je op een gegeven moment van, nou, dit is waar je carrière start. En wat ik heel grappig vond, dat binnen PON zoveel mensen de IVA hadden gedaan. Dat je komt natuurlijk uit een IVA-bubbel. En nou ja, als je dan op verjaardagen, feestjes met vrienden, heel veel mensen kennen de IVA niet goed genoeg om echt te oordelen wat daar nou gebeurt. En dan kom je in één keer in een bedrijf terecht waar echt de een naar de ander IVA heeft gedaan. Dat was wel heel leuk. Dus dat schept een band en kun je daar ook wel wat ervaringen met elkaar delen. Dan zie je ook wel gelijk van, oh ja, hier ligt ook mijn toekomstperspectief. Dus dat gaf ook wel wat meer kleur aan de mogelijkheden die er waren. Ja.
Want ik stel me zo voor, je bent dan 22 jaar en je komt bij zo'n groot bedrijf. Je bent eigenlijk nog heel jong, dus aan het begin van je carrière. Hoe heb je dat ervaren?
Nou, ik vond het eigenlijk heel relaxed. Omdat je, bij PON was het zo dat er elke maand starten er wel 10, 15, 20 nieuwe mensen over alle bedrijven heen. En dat die introductie, die deed je ook met elkaar. Dus er waren altijd wel gelijkgestemden om je heen. En ik ging los in die wereld als in, ik wilde alleen maar heel hard gaan rennen en heel hard mijn best doen. En dat vond ik heel leuk. Automotive spreekt me enorm aan. Dus ik had echt het gevoel van, ja, ik zit hier op een plek in een bedrijf waar ik graag wil groeien. En ik ga mijn stinkende best doen, zodat mensen zien wat ik in mijn mars heb. En dan gaat ongetwijfeld ergens weer een mooie kans ontstaan.
Hey Rutger, maar goed, je zegt al automotive en dan ga ik mijn stinkende best. Maar er is natuurlijk nog een tijd geweest dat je nog niet op de IVA zat.
Ja.
En vertel eens ons meer daarover. Wat is daarvoor? Waarvoor ben je naar de IVA gekomen?
Als ik mijn ouders moet geloven, dan vanaf het moment dat ik kan praten, roep ik al dat ik naar de IVA ging. Maar waar dat nou eigenlijk vandaan komt, dat weten we allemaal nog steeds niet. Dus dat is wel heel grappig. Maar ja, zoals elk klein jongetje met zijn vader naar de autorij gaat om auto's te kijken, toen zei ik ook, ik ga naar de IVA. En toen dachten mijn ouders van, prima, dat gaan we nog wel eens zien als het zover is.
Ja.
En toen dat in de buurt kwam en ik, wat zal ik geweest zijn, 17 denk ik, ja, dan ga je oriënteren. Zeiden mijn ouders van, joh, prima, je mag wel naar de IVA, maar we willen wel dat je ook verder oriënteert. Dus je moet ook bij een paar andere opleidingen gaan kijken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Dat vond ik een formaliteit. Ik stond al een besluiting. Dus daar is het eigenlijk ontstaan. Maar hoe ik ooit op de IVA gekomen ben, ik zou het jullie graag vertellen, maar ik zou het echt niet meer weten.
Nee.
Maar toen jij er eenmaal zat, wat voor student was jij hier dan?
Wat voor student was ik?
Het eerlijke verhaal, hè?
Ja, het eerlijke verhaal. Ja, dat zou je dan toch aan anderen moeten vragen. Maar ik denk dat ik redelijk het boekje afgegaan ben wel. Ja, ik denk dat ik een redelijk goede student ben geweest. Ja, ik heb altijd alles netjes gehaald. Ik was er altijd. Ik zag blijkbaar net een foto dat mijn haar af en toe nog te lang was. Ik ben er nog wel eens een keer uitgezet om die reden. Maar verder heb ik het volgens mij allemaal wel redelijk netjes gedaan, ja. Ja. En ja, dat is wel...
Hoe oud was jij toen je hier kwam?
18.
Echt 18?
Echt 18.
Ja. En daarvoor? Wat deed je daarvoor?
Ik heb daarvoor HAVO gedaan. Ja. Ben ik nog één keer blijven zitten. Want anders dan was ik al 17 geweest voordat ik daar naartoe ging. Dat was eigenlijk een jaar dat ik vond het allemaal helemaal niet interessant. Ik was met hele andere dingen bezig. School was echt...
Ondergeschikt.
Ik moest het doen, maar ik was met mijn hoofd hele andere dingen bezig. Mm-hmm. En het grappige is dat toen ik erachter kwam dat ik dat jaar niet ging volmaken, dat raakte mij wel. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, als ik naar de IVA wil, dan moet ik toch echt die HAVO maken. En vanaf dat moment ben ik ineens weer naar de eindstreep gegaan en de HAVO afgetikt en kon ik hier beginnen, ja. Ja.
Zo. Ja. En hoe was dat dan voor jou? Want we zagen inderdaad net de foto van jou, maar dat was ook echt, Casper, eerste dag is dat. Hè? Jij vertelde het nog even hoe dat die ging toen.
Echt, ja, maar de introductiedag, dan word je op de foto gezet, ook voor leerlingen, systemen zo, voor je cijfers en dat soort zaken. Maar dat, dat was echt die eerste foto.
Dat was de allereerste
18
foto,
jaar,
ja.
Eerste dag IVA.
Ja. Dus toen had je daarvoor dat je nog heel veel HAVO had je achter je, zeg maar. En toen kwam je daar echt met voor het eerst een das omgeknoopt waarschijnlijk.
Dat was een van de eerste keren dat mijn das omgeknoopt is. Ja, misschien op een keer een verdwaalde bruiloft ergens, maar verder niet. Nee. Ja. En dat werd toen de standaard elke dag. Ja. Ja.
Ging je op kamers?
Nee. Ik heb die tijd altijd bij mijn ouders gewoond. Dus ik ging op en neer vanuit Apeldoorn naar Driebergen. Ja. Ja. En begin nog samen met een paar anderen gereden. Ik ben ook nog een tijdje met de trein gegaan. Maar het grootste gedeelte heb ik met de auto gedaan. Ja.
En was van Apeldoorn, was dat goed te doen?
Dat was eigenlijk wel goed te doen, ja. Ja. Ik zou niet weten als je nu nog een keer doet of dat nog steeds zo is. Maar in die tijd was het oké. Okay. Ja, het was A1, A30, A12. En dat was elke keer precies overal een kwartiertje. Dus ik wist precies op welk punt ik was en hoe lang ik nog moest om door te gaan. Ja, ja.
En jij zei, je kwam bij Pont terecht en zei, ik ging gewoon heel hard werken. Ik ging er gewoon helemaal voor. Je haalde alles uit jezelf. En toen, want dat gaf jou nog weer verdere mogelijkheden. Werd ongetwijfeld, zagen ze dat daar?
Ja, wat je merkt is, als je binnen een groot bedrijf gaat werken, kom je natuurlijk allerlei soorten mensen tegen. En dan zie je ook in één keer mensen die er 20, 30, soms wel 40 jaar zitten. Dan zie je ook in één keer mensen die niet zo makkelijk willen veranderen of die denken, nou, het is 5 uur, het is wel mooi geweest. Dat zijn allemaal dingen die je nooit eerder hebt meegemaakt. En dat je denkt van, hè, maar ja, jij wilt toch ook graag verder en je wilt toch ook hard werken. En dat me eigenlijk toen pas begon op te vallen dat je, ja, als je echt je best doet en daarmee jezelf, om in oude termen te blijven, op pole position kan zetten, dan gaan er ook andere dingen gebeuren. En dat vond ik heel leuk. Dat werd ook, die ruimte was er ook. Ik had toen een hele fijne teammanager die mij destijds heeft aangenomen. Ja, die mij ook die ruimte gaf om continu iets nieuws erbij te gaan doen. Om ook aan mijn eigen ontwikkeling te werken. En na een paar jaar werd er een aantal bedrijven overgenomen die ze samen wilden voegen tot één bedrijf. Daar werkte ik al veel mee samen. Dat waren de bedrijven die auto's ombouwden die wij aan politie en brandweer leverden onder andere. En die bedrijven die zijn samengegaan tot één bedrijf wat nu Modiforce heet. Daar ben ik toen mee naartoe gegaan. Dus toen die integratie plaatsvond, ben ik ook overgegaan. En daarbinnen ontstonden er voor mij weer nieuwe kansen, waarmee ik een aantal verschillende commerciële rollen heb vervuld. Ook echt een productiebedrijf van binnen heb gezien, waarbij ik nauw betrokken was bij het inrichten van een productieproces, het efficiënter maken van zo'n proces. Alles wat erbij komt kijken aan materialen, pre-assemblage, monteurs. Een hele andere dynamiek dan de commerciële kant. Ook wel wat anders dan, want daar was ik op een gegeven moment een beetje op uitgekeken. De commerciële kant was voor mij niet commercieel genoeg, omdat ik met overheidspartijen werkte. Ja, daar waren contracten, die waren al gesloten. Daarbinnen was niet heel veel speelruimte. Dus ja, de relatie was heel leuk. Maar om nou te zeggen van, hey, ik kreeg echt de commerciële drive om nieuwe deals binnen te halen. Ja, ik kon wel zeggen, ik had die week 15 toerannen geschreven. Maar ja, die kwamen er toch wel, want dat zat al in het contract. En dat vond ik wel heel leuk, dat daar meer uitdaging ontstond. En daarmee ook andere klanten aan mijn portefeuille kon toevoegen.
Hoe oud was je toen je op een gegeven moment op dat punt?
Dat was denk ik na een jaar of 3, 4. Dus wat zal ik geweest zijn?
25.
25, ja. Ja. Ja, ja. En,
een hele job.
Nou ja, dat was wel heel leuk. Want ik zat toen in een sales team waar meer ook een oud IVA-student. Die was 1-2 jaar ouder dan dat ik was. En uiteindelijk heb ik ook zijn rol weer overgenomen. Dus je zag ook dat die... Er was al een soort van pad geplaveid voor mij. Van iemand die dat al gedaan had. En je moet daar altijd wel een beetje mazzel in hebben. In de zin, je kan wel heel hard willen en je best doen en laten zien wat je kan. Maar als je geen manager of directeur binnen zo'n bedrijf hebt die toch een beetje jouw kruiwagen is, dan wordt dat heel lastig. En dat heeft voor mij altijd heel goed uitgepakt, waardoor ik continu de kans kreeg om weer wat nieuws te gaan doen.
Als hele jonge man eigenlijk.
Ja, nou, zo kun je het zien. En toen ben ik op mijn 27e toen heb ik ook uitgesproken van ik wil eigenlijk nog wel verder studeren. En toen ben ik parttime nog mijn MBA op Nijrode gaan doen. En dat was ook omdat er toen er werd potentie gezien in mij binnen dat bedrijf. En toen zeiden ze van als jij dat graag wil, dan ontstaat die mogelijkheid. Dus dat was een beetje gekoppeld aan mijn carrièrepad en verder studeren om nog meer kennis te vergaren.
Ja. Maar dan heb je dus al een hele drukke job en dan ook nog een keer daarnaast gaan studeren. Dat moet een pittige tijd zijn geweest, kan ik me voorstellen.
Ja, als ik nu nog eens daaraan terugdenk, dan denk ik geen idee hoe ik dat ooit gedaan heb. Maar dat gaat wel redelijk vanzelf. Als je tijd technisch uitschrijft, is het veel. Want het was vrijdagavond van 7 tot 10 college, op zaterdagochtend van 9 tot 12. Er zitten nog genoeg studieuren naast. En je hebt niet een 40 uur gewerkt week, want dat is ook meer dan dat. Ja. Maar goed, in alle eerlijkheid, ik had geen gezin met kinderen thuis. Dus ik dacht ook, nu kan het nog. Die mensen zaten ook om mij heen in mijn schooljaar. Ja, die flikten het ook. Dus het kan wel als je het echt graag wil. Maar je moet er wel met full commitment ingaan, anders ga je het niet 2 jaar volhouden.
Maar dat doe je volgens mij ook wel, want je hebt ook net Casper Zeil, founder van het bedrijf waar we het nu over gaan hebben.
Ja.
Rievold, hoe is dat ontstaan, dat idee?
Nou, dat is eigenlijk vrij snel nadat ik dat traject van die opleiding had afgerond. Toen zat ik in een traject binnen Bonn voor het vervolg van mijn carrière. Ik kreeg daar niet een heel lekker gevoel bij. Als in, Bonn bood me hele mooie kansen en er lag echt een mooie job in het verschiet. Maar ik werd daar niet heel enthousiast van. En toen ben ik een beetje bij mezelf gaan nadenken van waarom word ik hier nou niet enthousiast van? Want het is een prachtige baan, kan ik weer heel veel van leren. Er zitten allemaal mooie voorwaarden aan vast, maar toch greep het mij niet. Ik heb altijd een beetje het ondernemende in mij gehad. Ik heb naast dat ik bij de Volvo dealer werkte hier op de IVA, had ik nog een chauffeursbedrijfje met een vriend van mij. Daar wilde ik altijd nog wat mee, op welk moment geen idee. En op dat moment begon dat weer te borrelen. Toen dacht ik, hier moet ik wat mee. Maar ik vond dat heel moeilijk, omdat ik zat in een heel mooi traject binnen Bonn om verder te gaan. Toen dacht ik, als ik daar nu zeg dat ik wil ondernemen, dan gooi ik al mijn glazen in. Nou, dat heeft denk ik alles bij elkaar 2, 3, 4 maanden geduurd. En toen dacht ik, ik hou dit niet meer vol. En toen heb ik tegen mijn mentor gezegd, ik had toen een mentor binnen Bonn. Toen zei ik, misschien is dit het allerstomste wat ik ooit kan zeggen. Maar er zit iets anders in mij die dit tegenspreekt. En ik wil heel graag gaan ondernemen. En ik had op dat moment al wel een paar dingen lopen met wat anderen om gewoon te verkennen. En ik was heel bang voor zijn reactie. Ik dacht echt, die stuurt me gewoon nu die ruimte uit. En zegt, ga maar, pak je spullen maar uit, is klaar. En dat gebeurde niet. Zijn reactie, ik kan me nog heel goed herinneren, was van, één, het verbaast me niks. Want ik zie dit ook wel en ik zag ook al wel aan je dat er iets zat. Hij zegt, ik ga je helpen. Nog geen idee hoe, maar ik ga je helpen. En ik zat in de auto naar huis en dacht, ik ga je helpen. Hoe dan? Maar goed, ik vond het een hele aardige reactie. Ik denk, goed, we gaan het wel zien. En ook hij belde mij de volgende dag op. En toen zei hij, ik ben wat gaan rondbellen. Wil je niet met Bonn gaan ondernemen? Toen dacht ik, dit was het allerlaatste wat ik 1 me had voorgesteld. En 2, hoe ziet dat eruit? En kun je daar wat meer over vertellen? En toen ben ik overgestapt naar het innovatiecentrum van Bonn. Hm. En daar kreeg ik een jaar de tijd. Althans, ik kreeg 4 keer 3 maanden de tijd.
Even voor mijn beeldvorming, welk jaar zitten we dan?
Dit was december 2019 dat we het gesprek voerden. Dus eigenlijk 2020 was het innovatiejaar, zo zou je het kunnen zeggen.
En daar hebben wij elkaar wel eens over gesproken ook. En dat is ook wel een heel bijzonder clubje volgens mij, zo'n innovatieploeg.
Ja, nou, je hoort natuurlijk vaak binnen grotere bedrijven waar een innovatieteam is, dat dat een of andere glazen toren is waar mensen zitten en geen idee wat mensen daar doen. Binnen PON was dat best wel concreet, want er werd eigenlijk op 3 niveaus innovatie gedaan. 1 was bestaande bedrijven gewoon helpen met bijvoorbeeld digitalisering of processen efficiënt te maken. 2 was hoe kan ik mijn bestaande producten naar een nieuwe markt brengen of hoe kan ik mijn bestaande klanten met nieuwe producten of services gaan bedienen. En 3 was eigenlijk de disruptieve innovatie, dus hoe kan ik een compleet nieuwe markt gaan aanboren met nieuwe producten die we nog niet hebben om toekomstig bestaansrecht zeker te stellen. En met die opdracht ben ik aan de slag gegaan. En dat was een samenwerking tussen Automotive en Pomp Power. En aan de Automotive kant zag je een enorme toename in het uitleveren van elektrische auto's. Ja, en dat was een beetje van, ja, ik verkoop jou een iPhone, maar het kabeltje, ja, dat zoek je maar lekker zelf uit. Dat is niet heel lekker. Nee. En dat was toch wel een uitdaging waar veel bedrijven op dat moment mee worstelden. En aan de kant van Pomp Power was er wel heel veel kennis van het opslaan, distribueren en genereren van energie.
Ja, want even samengevat, Pomp Power, dat is eigenlijk de energiekant van...
Ja, Pomp Power is onder andere importeur van Caterpillar voor scheepsmotoren en graafmachines. Dus dat is heel traditioneel, maar wel veel kennis rondom dat domein. Ja, en zij zijn ook heel groot nu in bouwen van datacenters, energieopslag, zonnepanelen, grote batterijen. Dus echt wel mega grote projecten. Ze hebben bijvoorbeeld een hele plant van Heineken in Afrika volledig off-grid gemaakt. Nou, dan heb je wel echt verstand van zaken. En toen dachten we, als we die twee dingen nou bij elkaar brengen, dan kan daar iets nieuws uitkomen. Nou, en met die opdracht ben ik aan de slag gegaan. Wij werkten toen samen vanuit het innovatieteam met Aim for the Moon. Dat is een start-up studio in Amsterdam. Daar hebben wij inmiddels ook kantoor. En daar heb ik ook mijn compagnon Jeroen leren kennen. En die begeleiden bedrijven in zo'n proces. Dus zij werken volgens de Lean Startup methode. Die zit volgens mij ook in het nieuwe business innovatie programma. Mm-hmm. Daar had je 4 keer 3 maanden de tijd om door de verschillende fases van dat proces heen te gaan. Dus mijn eerste opdracht was om in 3 maanden tijd de markt te verkennen, interviews te doen, om erachter te komen. Ja, waar loopt deze markt überhaupt tegenaan? En de deal die we hadden gemaakt was, na die 3 maanden moest ik aan een board binnen PON een update geven. En zeggen wat ik de 3 maanden erop ging doen, hoeveel geld ik nodig had. En dat was het moment of we letterlijk een go of no-go hadden. Dus het avontuur kon na 3 maanden stoppen. Nou, inmiddels zijn we 4 jaar en 3 maanden verder. Maar ja, dat wist ik toen nog niet. Ik denk dat ik toen een 70-tal bedrijven heb gesproken. Vond ik ontzettend moeilijk. Niet om met bedrijf te praten, want dat is het leukste wat er is. Alleen, ik had niks. Dus ik ging naar een bedrijf toe en ik zei, kun je mij vertellen waar je last van hebt? Waar krijg je buikpijn van? En toen zei hij, ik vind het wel leuk om met je te praten. Toen zei ik, maar hoezo? Want ik kom jou niks verkopen, ik heb niks. Toen zei hij, maar dat is precies de reden waarom ik wel met jou wil praten. Want jij komt me niks aansmeren. En dat is eigenlijk een heel andere dynamiek die ik helemaal niet gewend was. Want ik zat altijd met een commerciële pet op. In die tijd kwamen we erachter dat bedrijven heel erg worstelen met 1, de investering. 2, het gedoe wat met laadpalen, wat het met zich meebrengt om het te realiseren. En 3, waar ga ik de capaciteit vandaan halen? Nou, en met die 3 ingrediënten zijn wij aan de slag gegaan. Daar hebben we een businessmodel mee gemaakt. En zo zijn we laadpalen in abonnementsvorm gaan aanbieden. Met allerlei services eromheen. Zijn we onze eerste prototype gaan bouwen. Hebben we pilotklanten aangesloten. En in Q4 2024 zijn we met het businessplan naar PON gegaan. En we zeggen, dit willen we doen. Zoveel geld hebben we nodig. En januari 2021 was de KVK-inschrijving was rond. En zijn we van start gegaan.
Zo. Maar dat ging zo makkelijk zo van, nou, dit is het hele idee. Want nou wil ik natuurlijk weten, wat is nou precies het idee?
Zo makkelijk als ik het nu vertel, ging het uiteraard niet. Het idee is om laad- en energieoplossingen in abonnementsvorm aan te bieden aan bedrijven. Dus we hebben een hele duidelijke afbakening gemaakt. We leveren aan bedrijven, dus niet aan particulieren. We leveren ook nog niet aan overheden. Misschien dat we dat wel ooit gaan doen. Maar heel erg sterk focus op de zakelijke markt. Waarbij het heel erg draait om alle services die je binnen een abonnement kan aanbieden. Gerelateerd aan laden en energieoplossingen. En waarom laden en energieoplossingen? Nou, eigenlijk om energie altijd en overal beschikbaar te maken voor alle vormen van duurzame mobiliteit. Die transitie, die willen wij versnellen. En of dat nou gaat om het laden van auto's of het laden van elektrische graafmachines op een bouwplaats.
Dat is alleen maar meer stroom. Of elektrische energie, goed zeggen.
Ja, daar is het probleem nog groter.
Ja.
En ook die vormen van duurzame mobiliteit, ja, die komen steeds meer. Zijn sterk gereguleerd. Ja, die problemen die klanten zitten letterlijk met hun handen in het haar van ja, hoe ga ik dit doen? Ja. Ik heb wel een elektrische graafmachine geregeld, maar hoe ga ik dat ding überhaupt opladen?
Ja.
Nou, en dat soort uitdagingen.
Ja, die neem je niet even mee terug op de aanhanger, tenminste die grote niet.
Nee, nou sterker nog, een elektrische graafmachine, het grootste deel van het verbruik zit hem uiteindelijk in het rupsen. En niet zozeer in het werk. Het hangt heel erg van wat voor type werk je doet. En als je echt heel erg zware zand aan het verplaatsen
bent. Rups is dus als je aan het rijden bent.
Ja, klopt. Okay, ja, okay, rups is rijden. Ja, ja. Dat kost de meeste energie, maar kost ook de meeste tijd. En nou, we hebben laatst een project gedaan. De dijkversterking bij Lek. Dat was 15 kilometer. Ja, als je dan terug moet, dan is die machine leeg voordat je überhaupt bij het basisstation bent. Ja, dat gaat niet.
Ja.
En dan moet je dus zorgen dat je een oplossing hebt die naar die machine toe kan. Maar ja, bouwplaatsen zijn altijd hele kleine aansluitingen. Het is allemaal heel beperkt. Dus dat is best wel lastig.
Jullie zijn wel creatief. Want ik heb nog wat dingen voorbij zien komen. Dat ik denk, nou, iets van een Rimac op circuit Zandvoort, waar jullie oplossingen voor hebben gevonden. Dus dat,
Ja, nee, kijk, uiteindelijk, en dat is ook wel, denk ik, het sterke in de missie die we hebben, is dat we alle vormen van duurzame mobiliteit verder willen brengen. En dat maakt ons, denk ik, ook wezenlijk anders dan de gemiddelde laadpalenbedrijven in Nederland. Die plakken een sticker op een laadpaal gechargeerd en die brengen ze naar de markt toe. En bij ons gaat het er uiteindelijk heel erg om, hoe kun je zorgen dat je een brand bouwt, want daar hangen wij onze dienstverlening en onze producten aan op. Maar twee, en dat is ook, blijft altijd het belangrijkste in je businessmodel, hoe kun je een klantprobleem oplossen? Ja, en deze klanten lopen met heel veel problemen onder de arm.
Ja, ik wou zeggen, want het is niet alleen, ik ken jullie van een heel ander businessmodel, of nee, het is niet heel anders. Waarin je dus eigenlijk niet hoeft te investeren in je laadpalen.
Ja.
En want dat doen jullie.
Klopt, ja.
Jullie zorgen ook dat er nog stroom komt eigenlijk op plekken waar het niet is.
Ja. Ik begon net met die drie klantproblemen en niet willen kunnen investeren. Nou, daarom betalen wij het en doen we het in abonnementsvorm. Twee, al het gedoe eromheen. Nou, daarom bieden wij een all-in-service abonnement, waarbij we niet na 12 maanden zeggen, sorry, je garantie is verlopen, vanaf nu moet je het zelf regelen. Dat regelen wij gewoon gedurende de looptijd van dat abonnement.
Ja.
Maar op het moment dat je niet wil investeren, dan moet je zorgen dat je op een andere manier je geld terugverdient. En toen zijn we gaan nadenken van, hoe kunnen we met een laadpaal op een parkeerterrein nu andere inkomsten genereren dan dat de gebruiker of onze klant dat aan ons terugbetaalt. En toen zijn we op het idee gekomen om die paal te combineren met digitale buitenreclame. Dus toen hebben we een zuil ontwikkeld met 2,55-inch displays. Dat is een standaard digitale buitenreclamemaat. En die zetten we neer op plekken waar veel traffic komt, die vrij homogeen van aard is. Dat wil zeggen, dat kun je heel goed aan adverteerders verkopen, want je kan een hele specifieke doelgroep bereiken. Nou, en die ruimte die verkopen we. En met die inkomsten dekken wij de investering van die paal af. En hoeft onze klant dus niet te investeren in die hardware.
Ja. Ja, ik heb ze gezien. Ik vind ze geweldig.
En ze zijn, dat is ook een verkoopmiddel. We halen nog best wel wat sales uit product placement. Gewoon klanten die of potentiële klanten die bellen. Ja, ik heb jullie paal gezien bij een Huisterduin of een Van der Valk. Of, die ziet er zo gaaf uit. Die wil ik ook. Dat is wel een deel van je merk en je naamsbekendheid.
Ja, het is natuurlijk super flexibel omdat het een scherm is. Dus je kunt er echt alles mee doen. Ja. Ja, voetbal of Formule 1 kun je er ook nog op kijken als je wil.
We hebben wel eens als 1 april grap een soort van drive-in bioscoop idee bedacht. Dat je je auto ervoor kon zetten, opladen en dan op het scherm gewoon een film afspelen. Ja. Ja.
Geweldig, geweldig. Ik heb eigenlijk nog wel even 1 vraag over je bedrijf. Met hoeveel mensen werk je nu?
We zijn dus met z'n tweeën begonnen, 3,5 jaar geleden. Voor de kerst stond de teller op 25. Inmiddels weer ietsje minder. We zijn nu weer terug op 20. Dat is ook ondernemen. Risico durven nemen, inzetten op bepaalde groei. En op het moment dat die iets minder hard gaat dan je gehoopt had, dan moet je soms ook even weer wat afschalen. Maar dat is de omvang. En daarbij alle uitvoerende werkzaamheden, dus productie, installatie, service, hebben we allemaal geoutsourced. Dus we hebben partners om ons heen die dat doen. Dus dat team is echt gericht op met name de commerciële kant. En de operatie en wat faciliterende diensten, financiën en dat soort dingen eromheen.
En stel, wij nodigen jou over 5 jaar weer uit bij deze podcast. En als je dan nu zou moeten zeggen, waar sta je over 5 jaar?
Nou, ik vind het dus heel lekker dat ik dat niet weet. Ik wil me daar ook niet aan commenteren. Ik kom graag langs over 5 jaar. Ik ben zelf ook heel benieuwd wat het gaat worden. Ik heb wel heel veel ambities met het bedrijf Rivolt. Maar waar ik dan zelf sta, of ik daar überhaupt onderdeel van ben, ik weet het niet. Ik vind dat ook ondergeschikt. Omdat die vrijheid, dat is hetgene wat ik het belangrijkste...
Maar de vraag was eigenlijk meer bedoeld voor Rivolt.
Kijk, wij hebben een grote ambitie in waar we naartoe willen. En dat is vooral Europa veroveren. Om de belofte die wij maken voor het beschikbaar en betaalbaar maken van energie toegankelijk te maken. Dat stopt niet bij de Nederlandse grens. En dat stopt ook niet bij alleen maar het leveren van elektriciteit. En ik denk in die belofte en in die missie... Of wat meer vanuit innovatietermen gezegd, die moonshot, die kun je alleen maar bereiken als je voldoende ruimte houdt om die grens te verleggen letterlijk naar een ander land, maar ook in wat ga je uiteindelijk leveren? Want als we straks, ik denk het niet, maar als we allemaal overgaan op waterstof, dan kun je het bedrijf Rivolt nog steeds overeind houden, kun je nog steeds onze missie nastreven. Je levert alleen geen elektriciteit meer.
Waterstof.
Maar waterstof. Ja. Die zit in ons model versleuteld.
Cool. Hey, ik had nog één allerlaatste vraag voordat we gaan afsluiten. Er luisteren hier natuurlijk ook studenten mee. Jij bent oud-student. Welke tips zou jij aan de studenten willen meegeven die hier nu nog studeren?
Ja, nou, wij hebben heel veel studenten binnen ons bedrijf rondlopen. We hebben per half jaar 3-4 studenten die een afstuderen opdracht bij ons doen. Ik vind dat heel erg leuk om wat meer streetwise in business te maken. Maar ja, ik heb natuurlijk zelf ook in die fase gezeten. Pin je gewoon niet te veel vast op een... Het is heel goed om een doel te hebben, maar die route daar naartoe, die gaat altijd anders lopen dan je denkt. Blijf je daar ook voor openstellen, want dat creëert namelijk weer iets nieuws. En ik denk de les die ik heel erg geleerd heb is, spreek uiteindelijk uit wat op je hart ligt en waar je heel graag naartoe wil. Want dat gaat namelijk geen glazen ingooien, maar dat gaat een kans creëren. Misschien niet op het moment letterlijk zoals ik hem heb gekregen een dag later, maar dan op een ander moment. En ik denk dat dat iets is wat heel veel studenten kan helpen in hun eigen zoektocht.
Nou, ik vind dat een ongelooflijk goede tip. En daarmee een hele mooie afsluiting van deze podcast. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je komst hier naar de IVA. Om je verhaal te delen. Ik vond het in ieder geval heel inspirerend. Ik wist al wel wat van Rivolt, maar ik weet er nu nog veel meer van. En ook over jouw hele carrière. Absoluut inspirerend. Dank voor je komst.
En we zien je over 5 jaar.
Ja, graag gedaan. Jullie dank. Heel leuk om hier te zijn. En over 5 jaar, ik schrijf hem op. Ik ben erbij. Leuk.
Hartstikke mooi. Nou, iedereen, dank voor het luisteren. Als je nou meer van dit soort podcasts wil horen, abonneer je dan. Zet de belletjes aan en dan mis je geen enkele podcast. Als jij een gast wil voordragen of een tip wil doorgeven, mail dan naar podcast@iva.nl. En wij zijn er volgende week weer met een hele mooie podcast.
In Amsterdam.
In Amsterdam, vanaf de IIMS. En daar is Robert van Teijlingen van GP Elite te gast. En die gaan we daar vragen hoe hij zover is gekomen en hoe zijn loopbaan eruit ziet.
Zo is het.
Dank voor het luisteren.
Rutger, dankjewel.
Dankjewel.
Rutger, dankjewel.